Dit is een podcast van de Heemkunde Kringberg. Al 20 jaar is pastoor De Vreeze de parochieherder van Braamt. Samen met pastoor Nollen van Stokkum is hij een van de laatste traditionele pastoors in onze wijde omgeving. Traditioneel in de zin van zijn plek in de organisatie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, maar praktisch, modern en eigentijds in zijn opvattingen over het oplossen van de problemen in de Rooms-Katholieke Kerk. Als herder begaan met zijn parochie en lief en leed delend met zijn parochianen is hij er een van een uitstervend ras. Op 16 juli viert de pastoor zijn 60-jarig priesterjubileum. Naar aanleiding daarvan had de Heemkunde Kringberg een vraaggesprek met hem.
Op 18 juli ben ik 60 jaar priester en ik behoor tot de orde van de paters van de congregatie van de missie Sociëteit voor Afrikaanse Missie. Het is een Franse orde, maar het heeft ook een tak in Nederland. Ja, ik ben geboren in Friesland, in Bakhuizen, en ik heb het eerste jaar van mijn leven gevaren als baby op een scootje, een zeilschip. Vader was schipper. En toen lagen ze ergens in de buurt van Leeuwarden. En toen zei vader tegen mijn moeder, die zwaar, heel erg zwanger was, Leen, zouden we nog naar Franeker kunnen? Ze zei, ik dacht het wel. En toen ging het schip varen. Maar ja, het schip, daar kun je geen gas geven. De wind kan een beetje meer of minder worden, maar je kunt geen... Dus ze kreeg het heel erg kwaad. En eindelijk te kwaad. Maar in ieder geval, hij kon er ook niks aan doen. Hij moest naar Franeker varen en hij kwam in Franeker terecht. Moeder zat in de kajuit. Hij gooide het schip aan de kant, smeerde het af en hij vloog naar de dokter. En moeder, die was zo ver weg, die kroop nog even naar boven met haar hoofd door het kajuitgat. En die riep naar een vrouw van een schippersvrouw, riep ze om te komen helpen. Vader kwam terug met de dokter, er waren er 2 kinderen. Wow. 2 kinderen. En toen werd het schip te klein voor ons en moesten wij naar Bakhuizen en naar de school. Zo ging dat vroeger. Onvoorstelbaar. Maar dat was dan mijn oudste broer, mijn zus was er, de oudste zus, die is nu 89. En die is nog heel goed. Mijn oudste broer is gestorven. Onder heb ik dan die tweeling en dan heb ik nog weer een broer onder en die is pas 83 en die heeft nog geschaatst dit jaar, dus dat is ook al heel apart, ja. Ik heb als kind al naar de missie willen gaan vanwege ons boekje Een Kleine Apostel kregen we iedere maand en dat las ik dan en toen zei ik wil ook missionaris worden. De reis naar Rome, ja, dat is ook heel apart, want ik was met Frans Haasma, professor Haasma. Nou, die was heel erg bekend een jaar of wat geleden. In ieder geval Frans Haasma en ik gingen als seminaristen met een fiets vol eten naar Holland. Dat was in ongeveer maart 1945. De oorlog was nog niet afgelopen. Hongerwinter, mijn familie had honger. Ik had 70 kilo op mijn fiets, ik had een transportfiets en hij had ook zo'n 50 kilo. En wij gingen naar Dinges toe en toen moesten we lopen van Hoorn naar Purmerend. En toen zag ik die mensen daar van Amsterdam lopen naar de boeren toe in de polder. En van de andere kant weer, andere kant van de weg kwamen ze terug met wat ze hadden gehaald, bieten en aardappels en dat soort dingen. Ik zei, als mensen in nood zitten, dan kunnen ze een hele hoop. Ik heb dat toen bekeken. Ik zeg, je zou wel naar Rome kunnen fietsen, denk ik. Mijn vriend die zegt, hé, naderhands, dat vond ik een goed idee, naar Rome fietsen. Zullen we dat doen? Ik zeg, ja, laten we dat maar gaan doen. Toen kwam ik bij de overste en toen zei hij, ja, ik zeg, ik wou graag permissie hebben. Hij zegt, permissie? Naar Rome, hij zegt, en ik kan mijn priesters niet in Rome krijgen. Die moeten daar gaan studeren. En jij denkt dat je het wel kunt. Ik zeg, nee, dat weet ik niet. Maar als we het kunnen, dan moet hij ook zeggen, het is goed. Dan heb ik ook permissie. Oh, hij zegt, dan heb je permissie, je krijgt het toch niet klaar. Ik heb een brief gegeven naar de paus. Als dat zijn de hele paap aan Rome. Die brief die moet heel erg gelukkig gevallen zijn bij iemand die daar aandacht voor had. Ik schreef, we willen graag voordat we naar de missie gaan, eerst even in Rome kijken en de paus zien. Toen kwam er ineens de overste op mij af na een paar weken. Hij zegt, ik heb een pauselijke zegen voor je. Ik zeg, daar heb ik niks aan. Nee, maar hij zegt, er is nog iets. Ik heb ook een boze brief van de internuntius. Dat er twee seminaristen het gewaagd hebben om buiten hem om permissie te vragen van de paus voor visa's. En die moest hij geven. Maar hij zegt, die overste moet verstandig zijn, die moet die lui niet toegeven, want dat is geen stijl. Wat moet ik nou doen, zei de overste tegen mij. Ik zeg, dat weet u wel wat u moet doen. Het is in orde, zegt hij, je mag gaan. Dus ik had permissie en ik had alles klaar. Dat was heel erg frappant. Een brief naar de paus, en vooruit dan maar. En toen ben ik naar Rome gefietst en terug. Ja, en toen was ik heel erg mager, dat weet ik nog goed. Maar dat volgende jaar, toen kon die ander niet meer mee. Dat was mijn vriend Frans Remmen, die mocht niet mee, want die had te veel geleden van die eerste tocht. Toen ben ik alleen naar Lourdes gefietst. En dat was vanuit Maastricht, ongeveer 9 dagen was ik in Lourdes. Zo'n 140, 150 kilometer per dag. Dan kom je er wel. Op een gewone fiets, zonder versnellingen, wat ook. Maar ik ben er gekomen. En dan leer je Frans spreken. Dan moet je wel. Dus dat was voordat ik gewijd ben. Maar daarom hebben ze mij waarschijnlijk propagandist gemaakt, want daar had ik een hekel aan. Ik ben 4 jaar propagandist geweest. In 1949, na mijn wijding, moest het rijbewijs halen. Ik kreeg een Volkswagen. Ik moest het hele noorden door. Van pastoor naar pastoor, onderwijzers, kinderen zien te krijgen voor het seminarie. En ik moest meisjes opzoeken, de celletrice van vroeger. Dat is iets, dat hoor je niet meer, ken je niet meer. Maar die meisjes had je overal zitten en die werkten voor je. Die zorgden voor geld en zo. En dat deed ik dan. En dan sliep ik, nou, soms iedere week in een ander bed. En dat was niet leuk. Maar ik wou er graag uit en toen zeiden ze op het laatst, nou je mag eruit, maar dan moet je wel naar Londen gaan. En dan moet je een graad halen in de aardrijkskunde. Ik zei, nou ja, ik wil liever Frans gaan. Maar nee, aardrijkskunde moesten ze hebben. Want het klein seminarie in Ghana, waar ik naartoe moest, daar moest nog 1 komen met een graad. En als die er was, dan kon het seminarie de hoogte krijgen van de secondary schools en dan kregen we ons eigen staatsexamen. En dat heb ik toen gehaald. Ik heb die graad gehaald in 4 jaar tijd. En het was een mooie tijd ook in Londen. Ik heb daar ook heel veel assistentie gedaan in de buurt. Dus het was een hele mooie tijd. En gestudeerd. Bovendien moest je als aardrijkskunde leerling moest je 2 keer een reis maken door Engeland van 3 weken met een groep van de aardrijkskunde klas waar je in zat. En het derde jaar moest je naar Europa. En dan gingen we naar Duitsland, naar Hamburg. Dan namen we de studenten van Hamburg mee, de aardrijkskunde studenten van Hamburg. En dan gingen we met de hele club, een man of 60, in een hele grote bus door Duitsland rijden. En dat moest je doen, anders kreeg je je graad niet. Dus je moest tekeningen maken onderweg. We gingen naar de fabrieken van de Volkswagen, Wolfsburg. En dan was je dan de hele dag. Je kreeg daar van alles te eten en je mocht ook filmen bekijken. We gingen naar Salzgitter, naar de ijzer en staalindustrie, dat soort dingen. En in juni 1957 ben ik klaargekomen en geslaagd. En ik ben pas naar Afrika gaan in kerstmis, net voor kerstmis. Want kerstmis was ik op de oceaan. Maar ook met een boot ben ik naar Afrika gereisd. De eerste keer naar Ghana. Een prachtige reis van 3 weken. Heel mooi. Zo is dat dan. Zo ben ik daar aan terechtgekomen. Ik ben er 32 jaar geweest. Ik kwam geregeld op vakantie in Nederland. En daar zag ik dan ook de verandering in de kerk. In de jaren 60. En ja, dan kreeg je steeds het contrast tussen wat er in Afrika was, in Ghana was, en wat er hier gaande was. Ghana vooruitgang en hier achteruitgang. Na 32 jaar ben ik teruggekomen naar Nederland vanwege mijn ogen. Ik was bijna blind, mijn hoornvliezen waren versleten en daar kreeg ik nieuwe voor in Nederland. En daarom kon ik blijven werken in de parochie in Braamt. Ik ben dus in Braam terechtgekomen en heb altijd contact gehad met mijn confrates, met de mensen in Kadir en Keer, waar onze orde is. We gaan er geregeld naartoe, ook volgende week, met het feest van het 150 jaar geleden is dat onze stichter stierf in Sierra Leone. Ik heb nog steeds een band met de missie, want we hebben geregeld contact met Ghana. Tegenwoordig kan dat telefonisch heel goedkoop. En we hebben daar nog een priester zitten. Die zit nou al lang even in Amerika. Maar die is toch altijd mijn hulp geweest naderhand. Hij is nou Monseigneur Tevia. En hij heeft overgenomen voor mij de zorg voor de gehandicapten. Waar ik mij mee bemoeide toen ik in Ghana was. Ik heb de gehandicapten altijd op het oog gehad. Ik heb gezorgd voor veel mogelijk dat ze weer op de been kwamen. Door ze naar de dokter te brengen, naar het ziekenhuis. Kon dat niet, dan zorgde ik voor een rolstoel en een naaimachine of zoiets. Verandering van missie naar Nederlandse parochie, ja, wat mis je dan allemaal, die warmte die daar was, zo'n hoogmis in Ghana, daar was je wel een paar uur mee bezig soms en dat was een en al warmte en blijdschap. De mensen kwamen dansen, de collecte binnenbrengen en in Braamt, ja, dat was natuurlijk niet meer zo, het was hier wat minder, maar ik ben altijd hier in Braamt, heb ik me altijd thuis gevoeld. Ik voel me dan nog thuis, zeker na 20 jaar. Wat betreft de ontkerkelijking en de priestertekorten, daar heb ik een grote moeite mee. En ik had hier de kardinaal een keer in huis gehad, 15 jaar geleden. Ik moest naar Weel, maar omdat hij kwam en naar Weel ging, heeft hij met mij 3 kwartier zitten praten op een zondagmorgen. Toen heb ik tegen hem gezegd, jullie zijn wel verantwoordelijk voor de parochies. En jullie moeten ervoor zorgen dat dit doet dit tot mijn gedachten is, heeft Jezus gezegd, dat er eucharistievieringen zijn. En ik heb een hele goede oplossing. Ik heb overal in deze parochies en in andere mensen genoeg die wel gewijd kunnen worden. Leken met getrouwde mensen en die heel goed zouden kunnen fungeren. En dan ben je er weer vanaf. Ja, hij zei tegen mij, pastoor, ik moet roepingen hebben. Ik zeg, nou krijg je ze ook nog zoveel binnenkort. Dan heb je er over 10 jaar een enorm gat. En in dat gat zit ik dan nou. En we hebben hier haast niks meer. In 13 parochies zijn op het ogenblik 2 priesters. Die dan ook niet helemaal gezond zijn. Dat er zoveel teruggaat. En dat er zo weinig vanuit uit de bisschoppen en ook vanuit de paus zo weinig wordt gedaan om daar een eind aan te maken. Of om het op te lossen. Ik heb die oplossing aan de kardinaal voorgedragen. Ik ben er nog steeds voor dat dat een oplossing is. Mensen die capabel zijn, die kunnen net zo goed priester gewijd worden als vroeger. Toen de kerk begon, toen hadden ze ook geen seminaries waar mensen opgeleid werden. En legden ze iemand de handen op en hij was priester als hij goed was. Braamt betekent voor mij een heleboel. Ik ben hier thuis. Het is mijn echte thuis geworden na al die jaren. En ik ken hier de mensen en ik ben hier echt nog steeds, al ben ik daar geen pastoor meer. En nog zelfs geen pastoor meer, zeggen ze. Maar ik ben de herder van Braamt. Ik ken de mensen hier. Het is hier prachtig om me heen. Ik ken de zieken en ik ga naar de huizen. En ik ga in de maand voor Pasen ga ik, die maanden ga ik alle huizen af. Katholieken en niet-katholieken, maakt me niks uit. Ik vraag hoe het met ze gaat en ik geef hen het programma voor de vaste actie. Ja, in Braamt hadden ze altijd een toren willen hebben, maar daar hebben wij het geld niet voor. Toen heb ik voorgesteld om een klokkentoren te nemen. En dan zou ik de twee klokken zou ik voor zorgen, van het geld van vader en moeder. En die klokken zijn gekomen en de bovenste klok, die heet Helena, dat is de naam van moeder. En die onderste klok heet Martinus, dat is de naam van vader. En ik heb het zo uitgelegd in de kerk. Als je als kind vroeger een droom had, een rare droom, en je werd wakker en het was donker en je schrok, dan kwam ineens die stemmen van beneden. Dan was ze aan het bidden. En dan hoorde je moeder met haar hoge stem: wees gegroet, Maria, vol van genade. En dan kwam vader: Heilige Maria, moeder van God. En dan wist je: het is allemaal goed. Ik kan weer gaan slapen. Alles komt goed. En die klokken hangen nou hier in de toren: de Martinus en de Helena. Nou, dat is het verhaal van de klokken. Voor mijn eigen persoonlijke interesse, boeken. Ik ben lid van de boekenclub en bestel aan iedere 3 maanden een nieuw boek. En verder krijg ik boeken genoeg. Muziek heb ik genoeg, want Leni is muzikaal en we hebben hier een prachtig koor. En mijn hobby's, ik kon altijd graag fietsen. En een grote hobby was zeilen in Friesland. En dat wordt een beetje minder, want ik word te stijf en te oud om dat allemaal te doen. Tropenjaren tellen dubbel, zegt men wel eens. En je bent nog zo kwiek? Nou ja, zo kwiek ben ik ook weer niet. Maar ik kan toch nog aardig veel. Ik ben 86 en ik word ook heel kort weer 87. En ik hoop dat nog zo lang mogelijk te kunnen doen, het werk van de pastoor, de missen. Ik heb in ieder geval hier weer missen op iedere zondag. Dit heb ik overgenomen, want eerst moest ik zondags altijd naar Zeddam of naar Wil. 3 zondagen moest ik weg. Dat heb ik teruggenomen, omdat ze mij hier eigenlijk een beetje hebben laten zitten. Ik mocht het niet meer doen, het werkt niet meer. Ik was te oud, ik hoorde er niet meer bij, vonden ze, en ik ging toch al dood. Nou ja, toen heb ik gezegd, dan neem ik mijn zondagen weer terug. Dus nu heb ik iedere zondag weer mis in Braamt. En vanuit de buitenste andere parochies komen steeds meer mensen hier naar de mis, omdat ze daar thuis vaak niks meer hebben.
Dit was een podcast van de Heemkundekring Bergh.